Er blijft ons nog een dik kwartuur om te gaan praten over de organisatie Helping Hands International. Die mensen waren al een keertje bij onze gast enkele maanden terug, heel kort dan. En vandaag belichten wij een beetje nader hun actie hier te Maldegem en vooral ook de organisatie als dus. Helping Hands International met in onze studio de internationale voorzitter Roland de Bree. En ook de nationale, dus de Belgische voorzitter Willy de Kuyper. Als ik zeg internationaal, dan behelst dat meteen dat wij buiten de grenzen van Vlaanderen, van België gaan. En we gaan meteen ook naar de Filipijnen, want het is een organisatie die zich inzet voor de minder bedeelden, vooral de gehandicapten aldaar. Roland, misschien kun jij eens toelichten voor wat staat die organisatie Helping Hands?
Helping Hands is een organisatie die zich specifiek bezighoudt met het levensonderhoud, de medische zorgen en scholenkosten van verlaten gehandicapte Filipijnse kinderen enerzijds en anderzijds ook van jongvolwassen studenten. Het is te zeggen dat wij er proberen voor te zorgen hier in Europa dat die mensen, ginder in die toch harde Filipijnen, als ik het zo mag uitdrukken, een kans krijgen in het leven. Want het is namelijk zo, in de Filipijnen is het leven voor de normale, valide Filipino, de valide mens, er is een hele krachttoer om te overleven. Nu, wat zou het dan niet zijn voor mensen met een fysiek en of mentaal handicap? Wij hebben dus aan de hand van een kennismaking die ik heb gemaakt in 1979 met een man uit Aarschot, die in 1975 de organisatie Helping Hands heeft opgericht, hebben wij dan besloten dat een beetje proberen uit te bouwen. En we zijn erin gelukt op toch een aantal jaren tijd die organisatie internationaal te maken.
Dat is meteen al een beetje een antwoord op een vraag die in mij opkwam. Het is niet zo vanzelfsprekend dat een Maldegemnaar nu direct aan het hoofd gaat staan van een internationale hulpverleningsorganisatie met als focus de Filipijnen. Hoe is dat eigenlijk een beetje in zijn werk gegaan, Roland?
Wel, Patrick, het is zo dat ik in de schoot van een andere organisatie leerde ik einde 79 een man kennen. De heer Pieter Berteloot uit Aarschot, van geboorte in Roeselare. En die vertelde mij na een aantal maanden kennismaking wat hij deed voor een Vlaamse missiezuster, die missiezuster was in de Filipijnen. Een zekere zuster Valeriana Baarts. In zijn jonge jeugdjaren, hij was 15, 16 jaar oud, woonde hij, zoals gezegd, in Roeselare en hij werd daar opgenomen met een zeer zware ziekte. De zuster Valeriana Baarts was toen die tijd te werk gesteld in dat hospitaal in Roeselare. Het was zo dat die jonge man werd in feite door de medische wereld opgegeven. En die zuster heeft hem twee jaar in dat hospitaal verzorgd, totdat hij werkelijk als genezen werd ontslagen. Nu is het zeer raar, want men zou zeggen toeval, maar ja, men kan zeggen ik geloof in toeval, ik geloof niet in toeval. Die twee levens lopen uiteraard uit elkaar. En dan, 18 jaar later, droomt Pieter Berteloot van die zuster. En hij zegt bij zichzelf en tot zijn vrouw, zegt hij, ik ga opzoeken waar die zuster is. Ik wil weten wat er van haar geworden is. En hij neemt contact met het moederklooster in Heverlee. De zuster is van ICM, dus beter bij ons gekend als de zusters van de jacht. En daar hoort hij dat zij juist in België is op verlof, 6-maandelijks verlof, vanuit de Filipijnen.
Ah ja, zo.
En hij gaat erop zoeken en daar hoort hij van haar stichting, House with No Steps, Huis zonder Trappen, in de Filipijnen, die zij in de jaren 60 had opgericht. Ja. Natuurlijk was er toen, en jammer genoeg nu ook nog steeds, een groot gebrek aan financiële middelen. En hij heeft toen gezegd, kijk, ik ga proberen helpen. En zodoende is de organisatie Helpende Handen, Helping Hands, ontstaan.
En door hem dan te leren kennen, ben jij daar ook?
En door hem te leren kennen, einde 79, ik ben beroepsmilitair in Duitsland. Ik was zeer getroffen door hetgeen dat die man daar in feite deed. Alleen, want in het begin was dat zo. De zuster had toentertijd 100.000 frank nodig per jaar. Ja, voor de heer Berteloot, die bij zichzelf zei, geen probleem. Hè. Ik moet een paar mensen vinden die 1.000 frank geven, 100 mensen die 1.000 frank geven, de zaak is rond. Dat is natuurlijk zeer veel rapper gezegd als gedaan. En om dat opzet volledig zo uit te breiden, is er meer nodig, Patrick, dan gewoon familiebezoeken, vriendenbezoeken en zo verder. En de financiële tekorten ginder voor die kinderen zijn reuze groot.
Misschien kun jij dat nog een beetje concretiseren, want de Filipijnen is veraf. Het is een land dat ook niet zo direct in de actualiteit staat. Althans niet buiten de perikelen rond Marcos en zijn opvolgster. Maar je zou het niet zo direct bij de derde wereld gaan toe-eigenen.
Ja, en ik denk ook wel dat dat wel een beetje een verkeerd beeld is bij de meeste van onze mensen. Men moet het uiteraard, zoals het dikwijls zo is, gezien hebben, beleefd hebben. Nu, de Filipijnen, dat is ongeveer een archipel, dat is te zeggen van ongeveer 57 miljoen inwoners. Als men nu rekening houdt, Patrick en meneer, dat ongeveer 80% van de bevolking leeft aan de armoedegrens. Dat is sinds jaren zo, u hebt daar juist de naam genoemd. En wat ook de oorzaken zijn, dat laat ons in feite natuurlijk een beetje... Wij blijven daar een beetje afstandelijk van. Het is wel zo dat er reuze armoede is. En dat, mijns inziens, en dat in vele statistieken in de wereldorganisaties en zo, de Filipijnen toch mag aanzien worden als derde wereldland. 4% van de bevolking zijn tot op heden nog, tenzij een kleine verbetering is vast te stellen sinds de laatste 2 jaar met de politieke omwenteling, grootgrondbezitters. Men gaat daar nu iets aan doen. Wat is nu de grote oorzaak van, laten we zeggen, in ons werk gehandicapten? Namelijk dat er een zeer groot tekort is, tot op heden, van preventie aan ziektes die bij ons in feite toch niet meer zo grote ziektes zijn. Onder andere tuberculose, kinderverlamming, polio. Dus men mag niet vergeten dat 9% van de Filipijnse bevolking heeft een fysieke en of mentale handicap. Door velerlei oorzaken. Een van de grote oorzaken bijvoorbeeld is ook zo de reuze grote afstanden in dat land. Bij mijn laatste bezoek in februari heb ik een film opgenomen waar een van de leidende chirurgen van het Nationaal Orthopedisch Hospitaal van Manila verklaart, kijk, wat kunnen wij doen? Wij hebben 1 hospitaal, orthopedisch dan, voor de ganse bevolking en dat bevindt zich hier in Manila. Maar als er mensen zijn, kleine kinderen, jongelingen, volwassenen, die door een van deze ziektes in het zuiden in Mindanao getroffen worden, ja, dan is het ondoenbaar om die mensen te helpen. Er is geen enkele structuur, geen medische begeleiding, geen sociale voorziening. Dat is werkelijk catastrofaal in de Filipijnen.
Die organisatie Helping Hands heeft in de loop der jaren heel wat uitbreiding gekend. Het is eigenlijk ook voor een deel begonnen binnen jouw kazerne, geloof ik. Hè?
Jazeker. Dus toen wij... Ik heb dus na mijn kennismaking met de heer Bertloot ongeveer een jaar, anderhalf jaar persoonlijk dan studie gedaan van enerzijds derde wereld, anderzijds dan specifiek Filipijnen en gehandicaptenbeleid. En ik vond dat wij met onze Belgische gemeenschap in Duitsland, die dan toch een aantal duizend families zijn, die daar wonen, dat wij ons steentje in feite ook konden bijdragen. En in het begin ben ik bij mijn korpscommandant gestapt en gevraagd of ik alleen in het garnizoen iets mocht organiseren om dat heel kleine steentje bij te dragen. Dat is uitgelopen op een reuze succes. Dus de Belgische bevolking al daar, de beroepsmilitairen en familie, waren daar zeer door getroffen. En zoverre dat wij enkele tijd later geprobeerd hebben dat uit te breiden over de ganse BSD, dus bij alle eenheden en alle families van de Belgische strijdkrachten in Duitsland. En dat bleef een succes tot op heden. Maar dan zijn er natuurlijk contacten gekomen door een voorzitter van een organisatie in Manila, die contacten had in Ierland, in Oostenrijk, in Spanje. En ik heb me dan aan de tafel gezet en die mensen aangeschreven. En zodoende is dat langzaam, maar zeker, gegroeid tot hetgeen dat wij nu zijn, dat we nu kunnen zeggen, wij krijgen in een aantal landen in Europa steun voor die mensen kinderachter, voor die kinderen en die onvolwassenen.
Misschien kunnen jullie ook eens zeggen wat Helping Hands al verwezenlijkt geeft, over wat beschikken jullie nu al kinder?
Helping Hands als dusdanig, dus hier in Europa, wij hebben er reeds kunnen voor zorgen, Patrick, dat vanaf het bestaan van Helping Hands, nu spreek ik wel internationaal, vanaf 1982, sindsdien zijn er 6 homes opgericht geworden, met steun van ons, ook nog van andere organisaties uiteraard, waarbij wij kleine kinderen en jongvolwassenen kunnen opnemen. Nu, de Belgische regering, als ook de Europese gemeenschap, heeft daar ook zeer mooi haar steentje bijgedragen. Onder andere het revalidatiecentrum is opgericht geweest, mede gefinancierd door die beide instellingen voor 75%. Ten tweede, de Belgische regering heeft ook in Cubouw een hostel opgericht voor jongvolwassen studenten, dus middelbare onderwijs, universiteitsstudenten. Volledig heeft ze dat gefinancierd. Dus ik moet dat wel toch wel eens op nadrukken dat die mensen, dus de Belgische regering, als ook de Europese gemeenschap, daar zeer mooi werk heeft gedaan. Nu is het zo dat van de 25 homes die er op het ogenblik bestaan, terloops gezegd, voor 14 dagen, 3 weken is het 25ste opvangtehuisje opgericht geworden, moet ik zeggen dat er sinds het ontstaan, 82 Helping Hands, dat wij ongeveer 400 kinderen hebben kunnen bijeenbrengen met sponsoring van Helping Hands daar en daar om die kinderen op te vangen. En wat is nu de bedoeling? Wel, kijk, eerst en vooral een rolstoel ter beschikking te stellen. Ze kunnen dus onmogelijk opgenomen worden zonder rolstoel. Dat is één. Ten tweede, levensonderhoud. Zeer belangrijk, uiteraard. Ten derde proberen wij, ofwel, in hun opgroeisproces, zien wij of ze bekwaam zijn om het studeren. Dan betalen wij hun studies. Zo niet, worden zij ingeschakeld in de beschutte werkplaatsen van het revalidatiecentrum, waar wij beschikken over 3 verschillende, enerzijds hout, metaal en naaien voor de meisjes, waar zij dan langs die weg een beroep aanleren, aangepast aan hun handicap. Dat vergt een zekere periode, dat vergt een zeker proces, training. In feite, de doelstelling van de situatie is, die gehandicapten die getraind zijn in de workshops, of die gestudeerd hebben, terug te plaatsen naar hun regio van herkomst, om daar op hun beurt opzoekingen te verrichten naar mensen met een handicap, kinderen, jongvolwassenen enzovoort. Dat is in feite de. Dus door een vorm van zelfsupporting moeten zij ertoe komen enerzijds voor zichzelf te zorgen en anderzijds om hun mede-co-gehandicapten proberen te helpen. Dat is dus één kettingreactie.
En dat er met gehandicapte mensen ook heel wat kan gedaan worden, dat zij tot een echt mooi resultaat kunnen komen, hebben jullie ook bewezen hier te Maldegem met die tentoonstelling, waar werkelijk toch prachtige dingen te bezichten en te kopen vielen.
Jazeker, dus ik vind het nog altijd de maand december 1987 voor mij een heel mooie maand. Waarom? Omdat ik dan de heer Willy de Kuiper leren kennen heb, die maanden later heeft aanvaard onze afgevaren te zijn voor België. We hebben in de bovenzaal van zijn restaurant dus kunnen een verkooptentoonstelling organiseren. En wat is dat nu? Wel, een aantal van die homes zijn jongvolwassenen en volwassenen opgenomen die zeer vaardig zijn in het sculpteren van houtsoorten. Dat komt meestal personen uit stammen uit de bergprovincie. Hè. En die mensen die snijden houtsierwerken. Ten tweede zijn er ook in het revalidatiecentrum en een tweetal homes van kinderen en jongvolwassenen, waar kleine handwerkers worden vervaardigd, zoals popjes enzovoort, spelengoed. Dat brengen wij naar Europa en wij proberen hier dat op verkooptentoonstellingen te verkopen. Dus die verkooptentoonstellingen zonder de nevenacties naar abdijen, naar kloosters en zo verder, dat wij proberen toch geld los te krijgen, die verkooptentoonstellingen vormen uiteraard een zeer groot deel van hetgeen dat wij, en zo hebben wij er één kunnen doen, bij de heer De Kuiper. En ik moet hier zeggen, dat was een reuze succes.
Ja, jullie hebben waarschijnlijk ook wel met het probleem te maken, als je ergens een initiatief gaat aankondigen, gaat inplanten, zoals hier nu te Maldegem. Want voordien, denk ik, wisten niet zoveel Maldegem naar eigenlijk van het bestaan van jullie organisatie af. Jullie zijn hier in Maldegem toegekomen. Is het niet moeilijk om op te boksen? Wel, het is misschien verkeerd gekozen dat woord, maar er zijn al veel acties de laatste jaren voor minder bedeelden. Je hebt UNICEF, Broederlijk Delen, Damjaan-acties, onlangs nog een actie voor Burkina Faso. De Filipijnen komen daar nu bij. Hoe gaat dat? Wat ondervind je hier van de bevolking? Springen zij toch op de wagen? Krijgen jullie aandacht?
In ieder geval, de Filipijnse tentoonstelling in het restaurant Edelwijs heeft bewezen dat de Maldegemse bevolking en omgeving zeer goed heeft gereageerd op onze oproep, op onze affichage van die Filipijnse tentoonstelling. Wat u nu juist komt te zeggen, Patrick, dat is wel zeer juist. Er zijn reeds veel organisaties voor verschillende projecten enzovoort.
Hartverwarmend dat het bestaat, maar
absoluut,
hoe meer er zijn, die moeten delen van...
Het moet zijn. Persoonlijk vind ik het moet zijn. Er is veel ellende in de wereld. Maar nu, het is zo dat waar het zich ook situeert, of hoe het zich ook situeert, ik denk dat de mens moet blijven begaan zijn met een open hart ten overstaan van mensen die het veel minder goed hebben als wij zelf, waar die zich ook bevinden, wat zij ook doen voor een of andere organisatie. Ik denk dat het hoofddoel is en blijft medemensen helpen, waar ze zich ook bevinden en langs welke weg ook. Maar wij zijn uiteraard zeer dankbaar aan de Maldegemse bevolking en omgeving dat ze ons zo hebben gesteund tijdens die tentoonstelling en restaurant Edelwijs.
Roland de Bree, dat jij begaan bent met die problematiek, dat, en misschien word ik nu een beetje persoonlijk, dat heb je ook bewezen door een gehandicapte Filipijnse te adopteren. Kun je of wil je daar iets over kwijt?
Zeker. Eerst en vooral, adopteren is uiteraard niet het juiste woord, want het meisje is 30 jaar. En de wet zegt dat men dan vanaf 21 niet meer kan geadopteerd worden, maar wel opgenomen, legaal opgenomen. Nu, tijdens mijn eerste bezoek in 1982... heb ik dat meisje leren kennen. En ik moet zeggen dat na die eerste kennismaking was er onmiddellijk een, ik kan dat moeilijk onder woorden brengen hoor, Patrick, een zeer speciale band tussen mij en haar. En wij begonnen ook bij mijn terugkomst naar elkaar brieven te schrijven, ook mijn echtgenoten, mijn twee zonen, die waren zo'n beetje, ziet u, ik kan dat zeer moeilijk onder woorden brengen. En het is zo dat het meisje is afgestudeerd psychologe. Ik zou er willen aan toevoegen dat dat een van onze eerste patiënten is die het heeft gebracht op een einde universitaire studies in Manila. Wij hebben dan dat meisje 2 jaar later een keer een maand bij ons in Duitsland uitgenodigd. En dat was zeer hartverwarmend. Dat was ergens een, ik zeg zeer moeilijk om er woorden te brengen, maar dat was onmiddellijk papa en mama en zo verder en zo voort. En het jaar erop is nog een keer voor een maand geweest en dan hebben wij ons een keer samengezet en gezegd, kijk, wij zouden graag de meisje bij ons. En dat was alsof het ons eigen kind geworden was. Hè. En toen zijn de contacten verder gelegd geworden en in 1985 is dat meisje dan overgekomen naar Duitsland. Zij fungeert nu als onze internationale secretaresse, dus zij heeft wel een zware handicap. Ze heeft geen onderarmen en ook geen onderbenen, maar door die vorm van zelfsupporting is zij totaal afhankelijk. En de heer De Kuiper kan er zeker getuigen wat zij allemaal kan.
En misschien, het is nagenoeg 12 uur, de laatste minuten voor Willy. Willy, jij bent hier vooral nu in Maldegem daarmee bezig ook. Je kunt misschien kort iets vertellen over volgende week, want dat is dan eigenlijk de apotheose van heel de actie hier, die nu doorgegaan is.
Ja, inderdaad. Dus als Maldegemnaar, voor dus ons steentje bij te dragen tot de organisatie Helping Hands, hadden we dus gedacht, ter gelegenheid van de braderie hier in Maldegem, volgend weekend, toch een kleine verkoopstentoonstelling te houden buiten. Hopelijk hebben we dus goed weer. Kleine stukjes gemaakt door de gehandicapte kinderen zelf uit de Filipijnen. Zeer goedkoop en zeer fijn. Handwerk, beeldhouwwerkers enzovoort enzovoort. Hopelijk krijgen we dus de steun van de Maldegemse bevolking. En ook als apotheose van onze actie hebben we dus de maandagavond dan de trekking van onze reuzetombola georganiseerd. Ook ten voordele van Helping Hands. Maandagavond dus om 20 uur in restaurant Edelwijs hebben we dan de trekking van de tombola met als hoofdprijs het 50.000 frank.
En er zijn nog loten beschikbaar? Hè?
Er zijn dus momenteel nog een 100-tal loten beschikbaar die dus zullen aangeprijsd worden, ook ter gelegenheid van de braderie, met een klein standje dus ook buiten vooraan het restaurant Edelwijs.